De volgende gast kijkt met een filosofische bril naar het onderwijs. Leren en leven tegelijk is zijn devies. Professional meets student in gesprek met Jan Brandsen. Jan, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Waarom deugt ons denken over onderwijs niet?
Dat is een hele grote vraag. En het is een vraag die ik... Als filosoof haal ik hem uit elkaar en dan zeg ik van... Het deugt niet omdat we te weinig aandacht besteden... aan de woorden die we gebruiken als we over onderwijs praten. Dat is nog behoorlijk abstract.
Ja.
Het woord wat nu bij mij naar voren komt... is het woord gepersonaliseerd leren. En dat is een woord dat ons direct allerlei associaties oproept bij ons. En als je op die associaties doorgaat... en niet je afvraagt wat betekent nu eigenlijk gepersonaliseerd... en wat betekent nu eigenlijk leren... dan vergeet je de belangrijkste ingrediënten die het denken over onderwijs goed kunnen maken. Je gaat namelijk niet over de woorden nadenken, maar je gaat de woorden alleen maar gebruiken.
Dus de woorden worden te makkelijk in een gesprek gegooid om misschien interessant over te komen?
Ja, dat kan. En wat dan natuurlijk ook gebeurt, is dat ik me niet ga afvragen of de woorden die ik gebruik door jou op dezelfde manier gebruikt worden. En dat is bijna nooit zo, dat we de woorden op precies dezelfde manier gebruiken. Mm-hmm. En zo bouwen we misverstand op misverstand. En er zijn een aantal woorden die in het onderwijs een grote rol spelen... waarvan ik denk, die gebruiken we nu net op de verkeerde manier. Dus als we naar mijn boek gaan... Hè, dus ik heb een boek over onderwijs geschreven, dat heet Gevormd of Vervormd. In het eerste deel heb ik het over 5... begrippenparen, eigenlijk werkwoordsparen, kan je bijna zeggen, die we verkeerd gebruiken. En om even een voorbeeld te geven, anders blijft het allemaal veel te abstract. In hoofdstuk 1 heb ik het over de woorden leren en leven. En de suggestie die heel vanzelfsprekend is geworden, is dat het leven van mensen uit 2 stukken bestaat. Een eerste deel en een tweede deel. En dat in het eerste deel je 1 simpele hoofdtaak hebt, leren. Dus het eerste deel gebruik je om te leren, zogenaamd om alles te leren wat je nodig hebt, om daarna te kunnen leven. Dat is echt een heel... Als je erover na gaat denken, is dat een heel suffe tweedeling. Want mensen leren hun leven lang door. Als je eenmaal voorbij het laatste diploma bent, ontdek je ook heel goed dat het leren gewoon blijft doorgaan. En natuurlijk is het ook zo dat het leven niet pas begint na de laatste schooldag. Dus het leven is er al die tijd al. Kinderen die opgroeien en vertrouwd worden gemaakt met een samenleving die doet alsof het in het begin om het leren gaat en daarna om leven, dat zijn kinderen die niet beter weten. Dus die gaan associëren dat het leven ook straks pas komt en dat ze nu moeten leren. En ze krijgen daardoor ook een hekel aan leren. Leren wordt iets dat je doet totdat je weer afgerekend wordt en dan mag je gelukkig stoppen.
Ja, tot je mag leven eigenlijk.
Ja, precies. En dat is een tweedeling die het onderwijs heel veel kwaad doet.
Ja, interessant. En daar gaan we het de komende tijd uitgebreid over hebben. Maar dat doen we niet met z'n tweeën. Ik heb namelijk een kritische studente aan mijn zijde. Marlijn van der Veen. Marlijn.
Hallo.
Welkom.
Dank je wel.
Wat vind jij van deze filosofie?
Nou, ik zat er net even over na te denken. En eigenlijk doe ik precies hetzelfde. Want ik zit nu in mijn derde jaar. En ik ben momenteel alleen maar bezig met de tijd na school. Het voelt voor mij echt van, ik moet het nog even afronden. En wat ga ik daarna doen? Want dan kan alles. En wat ga ik dan doen? Ja.
En ik kan je vast teleurstellen, want daarna kan niet alles.
Nee.
Dus het is al lang begonnen. Je snapt precies. En je laat precies zien vanuit jouw perspectief dat jij jouw leven tot nu toe zo leeft.
Ja.
Alsof het om leren gaat.
Maar Marlijn, had jij er nog nooit over nagedacht dat dat zo is dan?
Nou, het is wel eens... in mijn gedachtegang voorbij gekomen dat ik dacht... jeetje, ik ben alleen maar bezig met wat straks. En ik leef totaal niet in het nu. Want mijn nu bestaat alleen maar uit leren, goed presteren op school, het goed doen nu. En dat de periode daarna als een hele nieuwe stap lijkt te zijn. Terwijl ik denk, het enige verschil is dat ik dan iets meer vrije tijd heb.
Ja. En dus ik begon vrij abstract met... we gebruiken die woorden zo gemakkelijk. Maar we gebruiken ze ook precies op deze manier, die denk ik echt een verkeerde manier is. Waardoor we keer op keer bevestigen dat leren iets is voor het begin.
Ja.
En dat leven daarna komt. En ook dat leren iets is wat altijd een kwestie van studeren is. Van opzettelijk leren. Dus niet per ongeluk leren. Maar iedereen leert per ongeluk de hele tijd van allerlei dingen. En dat in dat opzettelijke leren er ook altijd afrekenmomenten zijn, waarna gelukkig het leren weer even mag stoppen.
Ja.
Totdat je klaar bent en helemaal mag stoppen. Ja. En dat is...
Maar waar komt dit vandaan?
Bijzonder, hè?
Volgens jou. Waar komt dit vandaan? Deze logge gedachte die al zo lang in al onze hoofden zit.
Dus mijn verhaal daarover is... En ik weet dat natuurlijk... We weten niet precies hoe die woorden zich in een taal ontwikkelen. Maar dit is mijn verhaal. Zeg 110, 120 jaar geleden... was het eigenlijk echt belangrijk om kinderen uit kinderarbeid te kunnen bevrijden... door ze te verplichten naar school te gaan. Dus er kwam leerplicht. En leerplicht was eigenlijk een plicht voor ouders om hun kind naar school te brengen. Zodat die kinderen de kans kregen... om niet te vroeg in het zware werk terecht te komen. En om hun talenten te kunnen ontwikkelen. Of om als het ware zich te kunnen ontplooien. Dus dat was een heel prachtig idee. Van het leven begint niet direct zwaar en in aan het werk. Maar je krijgt eerst wat tijd om rustig te kunnen leren. En dat leren was een bevrijding. En het werkte goed, want kinderen werden bevrijd van kinderarbeid. En de bevolking verhief zich op een bepaalde manier. En dan denk ik dat er een soort vergissing van gemaakt is. Als je zegt, oké, dus 2 jaar leren aan het begin van het leven is goed. Dan is 4 jaar misschien wel beter. Dan is 6 jaar nog beter. En dan is 8 jaar nog beter. Dus we zijn dat begin van leren steeds meer gaan oprekken. En tegenwoordig, ik weet niet hoe oud jij bent, kritische student. Maar je bent al heel lang in dat leerstuk. En zo lang... dat het gewoon veel te lang is. En ook dat nu zichtbaar is geworden... dat leren niet een bevrijding is... maar dat het leren een last is geworden. Dus de leerplicht heeft echt, denk ik... leerlust aangewakkerd bij kinderen vroeger. En de leerlust is veranderd in leerlast. Je moet nog heel veel leren. En dan eindelijk... En dat is zo jammer voor leren. Want leren is eigenlijk het mooiste wat mensen doen. Is ook wat je hele leven blijft doen.
Ja. Hoe moet het dan wel? Hoe zou het onderwijs dan moeten ingericht worden volgens jou?
Ja, dus ik heb in het tweede deel van mijn boek allemaal voorstellen daarin gedaan. En als je goed tot je laat doordringen dat leren en leven permanent door elkaar heen lopen... dan kun je dus ook voorstellen dat een leven lang leren een doodnormaal ingrediënt van ons bestaan is. Dus het onderwijs mag voor mij veel langer duren. Tot wel 100. Maar het moet niet alleen maar... expliciet opzettelijk leren in een school zijn. Dus het schoolse aanvankelijke leren kan weer veel korter.
Dan heb je het echt over docent, krijtbord, krijtje, luisteren, zenden.
Nou ja, dus zenden moet... Ik denk dat sowieso helemaal geen goed idee is, maar daar hebben we het nu nog niet over gehad. Maar dat het schoolse leren mag wat mij betreft veel korter. Ik heb het in mijn boek over 10, 11 jaar. Dan ben je gewoon klaar. En dan kan je echt op je 11e kan je best wel gaan werken. Natuurlijk niet de hele week. Omdat dat werken heel innig verbonden zal zijn met leren. Op een werkplek leer je natuurlijk ook altijd. En als die werkplek educatief georganiseerd wordt... Dus als je 2 dagen per week gaat werken... en je gaat nog 3 dagen per week naar school... en je gebruikt die 3 dagen... om iets te doen met wat je in die 2 dagen geleerd hebt. Dat je een permanente interactie krijgt. Dus dat je hele middelbare school eigenlijk bestaat uit... de eindfase van jouw studie... waarin je stage loopt en nog 1 dag naar school gaat. Maar dan, ik zou dat iets anders verdelen. Maar dat in de samenleving zijn en leren... veel intensiever verbonden is.
Maar dan moeten ze eigenlijk best wel jong al besluiten wat ze dan willen, of niet?
Nee, want dat is sowieso behoorlijk suf om te denken dat je zo vroeg moet besluiten wat je wil. Dus we hebben dat in het onderwijs gecreëerd. Hè, doordat we 100.000 verschillende studieprofielen hebben verzonnen. En het worden er steeds meer omdat die onderwijsinstellingen moeten met elkaar concurreren. Dus je krijgt weer een leuke dit of je krijgt weer een leuke dat. En die uitstroom... specialisaties. Dat weet jij nu ook al. Dat misschien realiseer je het niet. Maar je gaat nooit je leven lang doen
waarvoor je nu studeert.
Nee, dus
je
kunt waarschijnlijk niet, nee.
En je weet dat misschien zelfs nu al. Dus je kunt je ook afvragen, moet het zo specifiek? En kan dat niet veel langer? Ik kan er even een voorbeeld geven wat misschien wel helpt. Dus stel dat je journalist wil worden. Of je wil verpleegkundige worden. Of brandweerman, maakt niet uit. Ik denk dat normaal gesproken na je opleiding duurt het nog een jaar of 8 voordat je echt in dat beroep aangekomen bent. Zeg, nu ben ik gewoon een goede, volleerde journalist. Dus stel dat dat hele traject duurt 12 jaar voor je een goede journalist bent. Daarvan hebben we nu het zo georganiseerd dat je in de 4 jaar zogenaamd alles leert. En dat je dan 8 jaar lang ervaring opdoet. Waarom zou je dat niet vermengen, zodat het gewoon de opleiding duurt 12 jaar... Maar natuurlijk niet 12 jaar fulltime. Je bent vanaf dag 1 aan het werk. Maar in het begin word je naar om de hoek gestuurd. Omdat daar is een brandje. Of je moet alleen maar papier kopiëren. Net wat je kunt. En als je bij een krant werkt vanaf je 14e. In het begin zit je misschien alleen te kopiëren. Maar verderop leer je bijvoorbeeld stukjes corrigeren. Spellingen controleren. Dan moet je natuurlijk zelf ook je bekwamen in hoe schrijf je dat echt op. En dan ga je zijn brand verslaan en dan verderop. En dan groei je als het ware 12 jaar in een beroepenveld. En je hebt aan het begin helemaal niet gekozen om eruit te komen als journalist. Misschien word je wel iemand die de catering binnen een redactie veel leuker vindt dan journalistiek. Dus dan op de werkplek zijn er zoveel verschillende manieren om een route te vinden.
Ja.
Het klinkt ook wel helemaal mooi, maar ik hoor toch wel een paar praktische bezwaren aan, vooral politiek gezien, want dan heb ik het over 12 jaar, dat kost geld.
Maar je verdient ook geld. Vanaf je bent voor die krant ben je direct nuttig. Want voortaan hebben ze iemand die gratis kopieert. Dus ze kunnen het kopieerwerk aan jou uitbesteden. Ze hebben iemand die de koffie komt rondbrengen, weet ik veel. Snap je? Je kunt op allerlei manieren, doe je er daar al toe. Dus ja. Je bent niet de hele dag. Dus juist dat fulltime heel duur studeren. Met allerlei mensen om je heen die programma's ontwerpen. Die dat aanproberen bij jou naar binnen te proberen te duwen. Ik denk dat hoeft allemaal niet.
En hoe ziet het basisonderwijs er dan uit in jouw ideale onderwijswereld?
Dus in het boek probeer ik duidelijk te maken. Wat in het basisonderwijs moet gebeuren is dat een kind een gelijkwaardig lid van onze taalgemeenschap wordt. Dat die leert lezen en schrijven en spreken en luisteren. En ook dat die leert rekenen, want onze taal zit helemaal bomvol met cijfers en getallen tegenwoordig. We gebruiken getallen heel vaak in onze taal. Dus waar het om gaat, kijk, mensen zijn, volgens mij zijn mensen een pratende diersoort. Wij leven echt met onze taal. Dag in dag uit doet die taal heel veel met hoe wij ons leven organiseren. Dus je wil dat kinderen thuis raken in hun taal. In onze taal. Dat betekent niet alleen maar dat ze technisch moeten leren lezen en schrijven. Maar ook dat ze, dat is het tweede stuk daarbij, dat ze hun stem leren ontwikkelen. Om een lid van onze taalgemeenschap te zijn, moet je niet alleen maar kunnen snappen wat anderen als lid van de taalgemeenschap jou te vertellen hebben. Maar je moet ook leren dat jij iets te vertellen hebt. Dus je moet ook weten hoe je moet uitdrukken. Maar je moet ook het vertrouwen ontwikkelen om je te kunnen uitdrukken. Om gehoord te kunnen worden. Dus wat ik in mijn boek probeer uit te werken, daar komt heel veel automatiseren bij kijken. Daar komt echt training van goede gewoontes bij kijken. En dat zijn de goede gewoontes om de D's en de T's op de goede plek te schrijven. Die grammatica doet er ook best wel toe. Maar het moet ook de gewoonte zijn om bevestiging te krijgen dat als jij je mond open doet, dat anderen verwachten dat er iets uitkomt wat de moeite waard is om naar te luisteren. En als je in het primair onderwijs voortdurend getoetst wordt en jouw D's en T's staan nooit op de goede plek, dan word je iedere keer bevestigd in dat jij het niet goed weet. En dan word je ook bevestigd, en dat zijn een soort impliciete leerpatronen die ontstaan, dat jij maar beter je mond kunt houden. Dat als jij wat zegt, dat het wel fout zal zijn. En dat is zo zonde, want dan komt er een soort van zelfcorrectie bij kinderen binnen, waardoor ze
vertrouwd raken met het idee dat zij er niet toe doen.
Wat interessant, want ik toen aan het begin van je verhaal dacht ik van, nou, is dit voor iedereen weggelegd? Hè? Want je hebt ook verlegen kinderen en onzekere kinderen. Maar wat ik eigenlijk hier gaat begrijpen is dat door dat toetsen met die D's en T's maken we eigenlijk zelf de verlegen en onzekere kinderen.
Ja. En zeker in die leeftijd, hè? Ik bedoel, volgens mij is het tussen je 0 en je 6e jaar cruciaal hoe je wordt opgevoed, hoe er met je om wordt gegaan.
Voor veilige hechting, voor het idee dat jij ertoe doet, zijn die eerste jaren cruciaal.
Ja, ja.
Dat punt is daar heel belangrijk. En dat heeft niet eens te maken met dat jouw technische scholing in orde is, maar dat jouw emotionele erkend worden in orde is.
Ja.
Dat jij er mag zijn.
Ja.
Gewoon hoe je bent. En als jij er mag zijn, is ook duidelijk dat je iets te zeggen en iets te betekenen hebt. En dat je verstaan wil worden. En als een kind van 2 moe is en teleurgesteld en in de supermarkt rondloopt met mama aan de hand en op de grond begint te krijsen omdat ze chips wil, dan wil je natuurlijk, dan snappen wij wel dat dat kind zich wil laten horen en dat het niet om die chips gaat, maar dat het eigenlijk zegt, ik ben zo moe. En ik ben zo moe, vertel ik nog op een onhandige manier, want dan ga ik om chips zitten zeuren, maar daar gaat het niet om. Dus een verstandige moeder hoort dan door de boodschap heen wat het kind eigenlijk wil zeggen.
Ja.
En als je dat stukje te pakken krijgt, dan kan een kind het vertrouwen opbouwen dat de manier waarop het in de wereld iets te betekenen heeft, dat het zijn of haar perspectief op de wereld met zich meedraagt en wil uiten, dat gehoord en gerespecteerd gaat worden. En dan gaat zo'n kind ook vanzelf snappen, ik moet die taal dus op orde zien te krijgen. Want deze mama die snapt wel dat ik nu moe was. Maar die andere mama die hoort mij alleen maar over chips en die geeft mij een pets. En ik wil liever geen pets. Dus dan hou ik mijn mond wel. Of ik word een vervelend pestkind. Of snap je? Dus er zijn allerlei manieren om het moeilijker te maken om op een menswaardig pad te komen als kind. Ja. En dat is voor mij cruciaal in het onderwijs. Ja.
Het is een fantastische filosofie, maar hoe verander je nou zo'n log systeem als het onderwijs? Dan heb je ook een instituut te pakken.
Ja, dat is een heel lang traject. Dus de geschiedenis nu is dat boek is een jaar geleden uitgekomen, 2019 begin. En dat heeft op een of andere manier trekt dat heel veel aandacht. Dus mijn baan is nu ook veranderd. Dus ik ben hoogleraar filosofie, dat ben ik eigenlijk gewoon altijd, niet altijd natuurlijk hoogleraar geweest, maar sinds 2000 ben ik hoogleraar. En ik heb dingen geschreven en ik heb colleges gegeven en allemaal dat soort dingen. En sinds dit onderwijsboek er is, wil de onderwijswereld iets met mij en ik wil iets met die onderwijswereld. Dus dus het aantal lezingen is heel groot. Allerlei mensen willen met mij in gesprek en ik ben nu sinds 1 januari academisch leider, zo heet het dan geworden, van een Teaching and Learning Center aan de Radboud Universiteit. Dat is net nieuw opgericht, dat centrum. En wij willen een stem worden in het veranderen van het bestel. Maar het duurt heel lang. Er is een discussiestuk wat zich als ten doel stelt om het gesprek over het herzien van het onderwijsstelsel nu echt te gaan voeren. Zodat als er in 2021 verkiezingen zijn, alle politieke partijen op hun agenda hebben staan, er is, zoals het dan in dit stuk genoemd wordt, groot onderhoud nodig van ons bestel. En er zijn allerlei signalen die duidelijk maken dat het ook echt nodig is. Dus mijn verhaal klinkt, vind ik zelf, ook best goed.
Ja.
Het past echt niet bij het bestel hoe het nu is. Vandaar dat toen mijn boek uitkwam, de universiteit ook adverteerde met Jan Brandsen zegt dat het onderwijsbestel failliet is. Nou, failliet is een groot woord, maar ik heb dat toch maar geaccepteerd en zo uitgedragen. En bij een faillissement hoort een doorstart. En we nemen nu dit tweede jaar om de doorstart een bepaalde kant op te sturen. Maar dat willen wij natuurlijk. Kijk, het fascinerende en mooie is, we zijn met z'n allen. Dit bestel doet het niet meer en moet echt iets veranderen. Ik heb een stem tussen 17 miljoen anderen. En er zijn allerlei mensen die het anders willen. En dat moet ook allemaal gehoord worden. Dus ja. Ik wil dat mijn stem gehoord wordt. Maar ik wil ook proberen goed en oprecht goed te luisteren naar wat al die andere mensen willen. Want leren en onderwijzen is, dat vult ons hele leven. Dus daar moet iedereen ook iets van vinden.
Ja. Dus ook moet je leren van de andere mensen die wat vinden van het onderwijs.
Ja, ja. En dat moeten we allemaal. En ik ook.
Jan Brandsen, Marlijn van der Veen, dank jullie wel.